Dat klinkt allemaal als groot, 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 maar het is klein begonnen. En de mogelijkheid om van onderop iets te laten ontstaan is ook veel groter geworden. En dat leidt allemaal bij elkaar, denk ik, tot een soort ja, perfect storm, zeg maar, voor dit soort principes.
Op het moment dat je met die grotere instituties in gesprek gaat, die zitten nog niet zo in de unknown unknowns. Dus die willen hem eigenlijk zo snel mogelijk weer rationaliseren en het plat slaan. Oh, het is een methode, dan kunnen we dat wel uitrollen.
Ja, ik stap bij jou gerustgesteld in de auto. Niet omdat ik denk, nou Ruben, die weet wat er de komende 30 minuten tijdens onze autorit gaat gebeuren. Die weet precies dat over 22 minuten een fietser oversteekt of een vrachtwagen ineens van baan verwisselt. Die heeft dat allemaal opgeslagen en die houdt daar rekening mee. Ik stap bij jou in die auto omdat ik denk dat jij goed kan rijden.
U gaat luisteren naar een podcast in de reeks gesprekken over de publieke zaak van het Instituut voor Publieke Waarde in Bureau en Maas. Hoe om te gaan met voorspelbare verrassingen? En welke plek geef je die vraagstukken waarvan je niet weet dat je ze niet weet? Dit zijn de kernvragen van de oratie van Martijn van der Steen met de titel Tijdig Bestuur over onvoorspelbare vooruitzichten en het omgaan met voorspelbare verrassingen. In dit tweede deel van de podcast hoort u hoe Ruben Maas in gesprek gaat met Martijn van der Steen en Albert-Jan Kruiter over de manieren waarop je als organisatie om kan gaan met voorspelbare verrassingen en hoe je alert blijft. Albert-Jan, hoe gaan jullie met de onbekendheid van de toekomst om binnen het werk van IPW?
Nou, in ieder geval door te accepteren dat we weten dat we niet alles weten. En we proberen eigenlijk, wat Martijn net zei, in korte stappen publieke problemen op een andere manier op te lossen. Dus dat is wat wij actieonderzoek noemen.
Dus dat is waar Martijn het over had met de experimenten of verkenningen.
Ja, door op een andere manier bijvoorbeeld multiprobleemgezinnen te helpen en continu bij jezelf na te gaan. Wat hebben we nu geleerd? Wat moet de volgende keer anders? En niet in één keer 10.000 tegelijk op dezelfde manier, maar steeds in batches van 20 mensen. En dan evalueren. Lukt dat? Wat moeten we volgende keer anders doen? Wat kunnen we standaardiseren? Wat van hetgeen we gestandaardiseerd hebben vorige keer moeten we weer aanpakken? En elkaar de hele tijd daarop te bevragen. En dat is ingewikkeld, omdat we eigenlijk veel meer impact willen maken dan dat we nu doen. Dus we staan de hele tijd bloot aan de verleiding om hele grote projecten te gaan maken en op te pakken. Want er zijn 100.000 van die gezinnen in Nederland die we eigenlijk zouden willen helpen. Maar we weten ook, als we dat in één keer gaan uitrollen, dan maken we eigenlijk, doen we net of we iets wel weten wat we nu nog niet weten. En dan stappen we eigenlijk in de val die Martijn net schetste.
Ja, maar Martijn, is dat dan misschien ook inherent aan wat jij beschrijft, dat als je wil werken aan de hand van die drie strategieën, zeg maar, of die wil incorporeren, dat ook kleinschaligheid vraagt? Want er zit een soort vluchtigheid in, er zit een soort alertheid in, er zit een lerend vermogen in, dat misschien alleen maar past bij kleinere organisaties.
Ja, wat het volgens mij betekent is dat we, ja, dat het, de vraag wat is de goede schaal, die verandert erg. En het idee was altijd, je hebt grootschalig, rol je dingen uit die voor iedereen helpen. En dus moet je een methode ontwikkelen die voor iedereen helpt. En die kun je dan groot uitrollen en dan gaat het goed en dan kun je efficiënt doen. En dan heb je een heel inefficiënte manier, dat is kleinschalig iets doen. Want dat is maatwerk en ja, daar bedien je maar een heel klein stukje van de groep mee. En dat is het huidige denken over schaal. Dus groot is eigenlijk goed en klein is duur. Dus dat moet je ook maar alleen doen in heel incidentele gevallen. En volgens mij impliceert die complexiteit dat we dat moeten omdraaien en dat kleinschaligheid de norm is. En dat je, als je geluk hebt, vanuit die kleinschaligheid dingen leert die ook grootschalig zijn uit te rollen. En ik vind het prima dat dat ook het uiteindelijke doel is. Misschien moet dat juist wel explicieter. Dat wij in die kleinschalige praktijken echt iets leren wat we grootschalig kunnen uitrollen. Maar wel andersom. Dus kleinschalig als norm En van daaruit hopen dat er iets tegenkomt wat je toevallig een keer grootschalig kunt uitrollen.
Misschien is dat dus ook wel het antwoord op jouw vraag, Albert-Jan. Dat je misschien dus die verleiding van die grootschaligheid moet weerstaan. En durven als IPW om juist die kleinschaligheid. En het proberen dan aan grotere organisaties, ministeries, corporaties door te geven.
Ja, dat proberen we ook wel, te doen. En vooral door te methodologiseren en door flexibiliteit en lerend vermogen in die methode in te bouwen. En dat, wat daar ingewikkeld is, op het moment dat je met die grotere instituties in gesprek gaat, die zitten nog niet zo in de unknown unknowns. Dus die willen hem eigenlijk zo snel mogelijk weer rationaliseren en het plat slaan. Oh, het is een methode, dan kunnen we dat wel uitrollen. En dan zijn wij daar eigenlijk de oorzaak van geweest dat er onverwachte effecten ontstaan waar de gezinnen slachtoffer van zijn die we juist wilden helpen. Dus we zijn eigenlijk staan we niet alleen voor de verleiding om die opschaling te weerstaan, maar ook dat we moeten uitkijken dat we niet onze eigen onverwachte effecten produceren. Dus om een voorbeeld te noemen, ik schreef in 2008 een boekje, De Rotonde van Ahmed. Dat ging over multiproblematiek. En het boekje heeft nogal een vlucht genomen, waardoor allerlei gemeenten zeiden, ja, wij hebben ook heel veel gezinnen met heel veel problemen. En waardoor eigenlijk net leek alsof mensen met multiproblematiek in de meerderheid waren. En als je er goed ging kijken, ging het dan over gezinnen met 2 of 3 problemen. En wij hadden het veel meer over gezinnen met 25 problemen. Waardoor in sommige steden zo'n methodiek voor multiproblematiek werd gestandardiseerd, waardoor die mensen met de meeste problemen weer buiten de nieuwe standaard vielen. Als ik zo'n oratie lees, denk ik de hele tijd aan dit soort voorbeelden. Want het hele systeem, of het nu gaat over je inkoop, of het gaat over je toezicht, of het gaat over de manier waarop je gemeenteraad functioneert, gaat over de manier waarop beleid gemaakt wordt, op de manier waarop verantwoording afgelegd wordt, de manier waarop de rekenkamer functioneert, gaat allemaal over de verwachte en gewenste effecten. Ja. Dus over de known knowns. En die unknown unknowns, ja, dat is toch, het is wel leuk voor een inspiratiebijeenkomst of zo.
Honden.
Wat zeg je?
Jonge hondenclub. Je houdt er mensen binnen je organisatie leuk om dat soort dingen te doen.
Maar hoe incorporeer je dat nou in je primaire proces? Dat vind ik echt wel een.
Kan dat eigenlijk, Martijn? Kan dit ook, en dan laten we vooral kijken dan naar wat grotere organisaties. Kan bijvoorbeeld een ministerie van Veiligheid en Justitie deze manier van denken en werken incorporeren in een hele organisatie?
Nou, los van of het kan, het moet. Hè? Dus, want het gaat anders gewoon niet. En dus wat Albert-Jan schetst is ook precies mijn beeld. Dat we doen in de uitzondering doen we het anders. Volgens mij doen we het goed. Maar die uitzondering die laat de regel wel intact. Sterker nog, misschien wel dankzij die aanpak die je dan op een aantal gezinnen toepast, kunnen we legitimeren dat we de rest gewoon op de andere manier blijven doen, die misschien wel helemaal niet werkt.
Ja, dan word je een excuus voor het systeem niet meer te leren.
Een soort bypass, waardoor dat systeem gewoon zijn eigen gang kan blijven. Dus uiteindelijk moeten we in de haarvaten, in het hart van dat systeem, moeten iets veranderen. Nou, je noemde het voorbeeld van veiligheid en justitie. Dat hele idee van de sanctietoepassing, dat kan gewoon niet zonder dat daar dingen veranderen. Overigens zit daar heel veel bereidheid om dit soort dingen te doen. Maar dat moet dus wel in het hart van het beleid veranderen. De vervolgvraag is inderdaad, want je kan het eigenlijk wel, van ja, kan dat dan? Hoe ziet dat er dan uit? Ja, dat moeten we de komende periode gaan ontdekken met elkaar en gaan ontwikkelen. En daarom haakte ik net ook even aan op dat punt van meerschaligheid. Dat begint met dat je dus loslaat dat het uniform moet zijn en dat het volledig uitgerold moet worden door iedereen. En dat je dus begint met elkaar af te spreken, we gaan het kleinschalig van onderop laten ontstaan. Ik heb er in de afgelopen periode veel onderzoek gedaan naar ondermijnende criminaliteit. Dus die drugs en hennep en dat het allemaal verweven raakt met de samenleving. Er wordt een soort integrale aanpak voor ontwikkeld. Dus politie, justitie, maar ook maatschappelijke partners. Nou, dat moet je allemaal lokaal laten ontstaan. En een ministerie kan volgens mij niet anders dan nu de strategie uitrollen van om landelijk ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Laten we regionaal, hoe die regio er dan ook uitziet, laten we een aanpak ontstaan. En dan kijken we aldoende en achteraf steeds wat nodig is, bijvoorbeeld in termen van wetgeving, bijvoorbeeld in termen van verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld in termen van prestatiemeting en verantwoording. wat we dan nog aan instrumenten nodig hebben. En dus steeds starten van onderop in de praktijk, in de regionale arrangementen die ontstaan. En dan achteraf kijken wat we moeten codificeren, of wat we moeten uniformeren, of wat we misschien moeten stopzetten, want het werkt gewoon helemaal niet goed, of het genereert perverse effecten. Maar het ritme verandert. Hè, van centraal nadenken en dan decentraal of lokaal uitrollen en dan evalueren naar, we beginnen door het te doen. En vervolgens proberen we daar lessen uit te trekken en dingen te codificeren en op te schalen die nodig zijn. Dus ik ben zelf een groot fan van Wyke. Een mooie boek schrijft over organiseren. En die heeft het dan over look before you leap, maar leap before you look. En dus eerst springen en dan kijken wat er gebeurt. En dat moet volgens mij in het hart van de beleidsontwikkeling komen. En dan is zo'n rotonde of het multiprobleemgezin aanpak op de tussen aanhalingstekens andere manier of een sessie met vrijdenkers wordt niet iets voor de vrijdagmiddag of voor de bij of voor de hele uitzonderlijke gevallen. Maar dat is iets waar je mee begint. En van daaruit kijk je, oké, wat gebeurt er dan? En kunnen we dan vanuit die lokale lessen een aantal meer centrale principes afleiden?
Nou, in hoeverre hebben jullie nou dan de tijd daarin mee? Want ik zit ook te denken aan het vormen van nationale politie, aan het vormen van grotere scholengemeenschappen, over gevangenissen, minder gevangenissen, maar grotere bij elkaar. Ja. Ik zie eigenlijk ook een tendens naar grootschaligheid.
Ja, mag ik iets? Want daarom vind ik dus dat schaal is de dichotomie is volgens mij, ja, ik weet ook niet wat die wel is, maar het is niet grote of kleine schaal. Er zit iets anders. Kijk, ik vertelde net al, ik ben natuurlijk heel trots op, maar ik heb die Tesla dan, hè? En dat zelfrijden.
Zeg, één keer.
Ja, ik heb zo'n Tesla. En die rijdt dan zichzelf. Maar dat is wel de beta-versie. En dat is overigens best wel spannend als je dat voor het eerst het knopje omzet beta. En je rijdt er wel met 100 over de snelweg in rond. Dat ding is uitgerold, maar het is nog helemaal niet uitontwikkeld. Sterker nog, er zitten allerlei kinderziektes in. Hè? Dus als je niet. Je moet wel een beetje in de buurt van het stuur blijven, want je kan zomaar ineens de vluchtstrook op knallen. En het rare is, dat is een serieus bedrijf. Die rolt dit grootschalig uit. De toekomst van het bedrijf is hier mede van afhankelijk. En die wachten niet tot ze het uitontwikkeld hebben, maar die brengen het op de markt. En dat doen ze niet geheim, maar ze laten jou, deels ook vanuit liability, maar ze maken jou onderdeel van het uitontwikkelen. En dat vind ik fascinerend. Vind ik nog leuk ook. En ik koop een product dat nog helemaal niet af is. Betaal er nog heel veel geld voor. En vervolgens vind ik het leuk om onderdeel uit te maken van die doorontwikkeling. En
dat ook in het openbaar bestuur? Want ik kan me dat als private organisatie bij voorstellen. Maar ja. Neem even het gevangeniswezen. Ja. Oké, u bent veroordeeld tot gevangenisstraf, maar u mag ook de beta-versie kiezen.
Nou, ik denk eigenlijk overigens, ik denk dat heel veel gedetineerden dat misschien best wel zouden willen doen. Hè, volgens mij ligt misschien is de analogie, kijk, ik heb in mijn Tesla het knopje beta-versie aangezet. Waar zit in het domein van de sanctietoepassing dat knopje? En wie zet dat aan? Zijn dat de gedetineerden? Is dat de rechtspraak? Is dat de samenleving? Want let op, hè, het gaat ook om. Kijk, de oplossing voor sanctietoepassing ligt voor een heel groot deel in allerlei half open instellingen. En allerlei half open vormen van sanctionering. Hè, waarbij de samenleving dus een heel belangrijke partij wordt in de straf, maar ook in de reïntegratie van gedetineerden. En dus misschien zit het knopje wel in de samenleving. Dat je met elkaar accepteert dat er mensen straf hebben, maar niet achter een hek zitten. Hè? Of dat er mensen straf hebben, overdag wel werken en 's avonds opgesloten zijn.
En je zegt dat beta-knopje, toch even voor de zekerheid nog even. Dat beta-knopje, dan gaat het niet of je een grote of een kleine organisatie bent. Dat kan je dus ook in bijvoorbeeld een nationale politie zo ook op die manier kunnen functioneren.
Ja, maar je kan, volgens mij.
Maar je kan, Ruben, denk ik ook. Ik heb Hans Adriaansens wel eens horen zeggen, je moet grootschaligheid kleinschalig organiseren.
Wie is dat?
Hoogleraar, socioloog. En ik denk wel eens, je moet, als je bijvoorbeeld kijkt naar Airbnb, dat is een grootschalige organisatie, maar ze hebben vooral hun back-office, hun administratie, dat hebben ze grootschalig georganiseerd. Maar de inwoner van Leiden of Amsterdam, die zijn appartementje verhuurt, en dat zelf regelt met mensen die komen, dat is hartstikke kleinschalig. Hè? En in het sociale domein zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou ja, de wijkteams, dat zijn gewoon kleine units die van alles kunnen. Maar de back-office daarvan, hoe administreer je dat, hoe financier je dat, kunnen wij standaardiseren op de manier waarop jeugdzorg wordt ingekocht. Dat kun je best in een back-office doen, die bij wijze van spreken landelijk georganiseerd is. Ja. En dan wil je die veerkracht
zoals jij dat noemt, of die antifragiliteit kun je bijvoorbeeld organiseren in die wijkteams door ze een maatwerkbudget te geven, waardoor ze zelf keuzes mee kunnen maken en kunnen anticiperen op wat er in de wijk gebeurt. En de administratie daarvan en het leerproces daarvan, dat kun je dan weer grootschaliger organiseren. En dus op systeemniveau zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, alle grote uitvoeringsinstellingen van de Rijksoverheid, Belastingdienst, CRK, DUO, noem maar op, die zijn eigenlijk continu bezig, hoe kunnen we mensen beter bedienen? Nou kunnen zij zeggen, we openen een loketje in de wijk waar mensen naartoe kunnen lopen. Dat doen we samen, zodat ze niet... We kunnen ook zeggen, nee, wij organiseren een back-office voor die wijkteams. Zodat die wijkteamleden die toch in die wijk bezig zijn, gefaciliteerd worden door zo'n grote back-office waar ze allerlei administratieve processen kunnen runnen. Dus volgens mij heeft die schaligheid ook te maken met iets van uitvoering en organisatie van die uitvoering. Dat je het laatste grootschalig kan organiseren en het eerste kleinschalig.
Ja, wat je probeert te doen, voor mij is ook wat jij schetst, is dat je, hè, dus je om lokaal te werken, heb je platforms nodig die je in staat stellen om dat te doen. Hè. Dus, ja. Dus dat Airbnb draait ook voor een deel op mensen die dus hun huisje, of inmiddels is het natuurlijk geprofessionaliseerd, dus ze hebben dan 40, 50 huizen. En die dat gewoon als ondernemer, zeg maar, lokaal doen. En dan ze draaien dat op het platform van Airbnb. Ik vind de Buurtzorg een mooi voorbeeld. En dat is voor een deel is het een platform waarop lokale teams, kleinschalig, kunnen opereren. En dus het hart van het werk zit kleinschalig, lokaal, in contact, zeg maar, met het systeem. Met een platform waarop ze dat kunnen doen, wat alle administratieve lasten uithaalt, maar wat ook gewoon toepassingen biedt, waardoor samenwerken gewoon een beetje makkelijker wordt. Hè? Dus en volgens mij zoeken we steeds naar wat is er nou nodig aan, om dat woord maar te gebruiken, platform om lokaal kleinschalig te kunnen werken. En dus dat spreekt me ook erg aan in jouw voorbeeld over die Belastingdienst en al die. Kijk, als je echt lokale oplossingen wil verzinnen, dan heb je nog steeds wel toegang nodig tot veel van die grote centraal georganiseerde instituties. En de kunst is om dat dus op een manier te organiseren waarbij dat centrale, grootschalige niet het lokale, kleinschalige werken domineert. En dus het bouwen van een goed platform is iets anders dan, nou, het is voor iedereen beschikbaar of zo. Hè? Of, want platforms kunnen heel snel ook dwingend worden, waardoor ze dat lokale weer uit die praktijk drukken. En dus het vinden van een goed platform is wel heel moeilijk. En tegelijkertijd, ja, als je het hebt over grootschalig, kleinschalig, ja, is dat wel waar je ongeveer naartoe moet.
Waar ik wel benieuwd naar ben is van, wat er nu aan de hand is in deze tijd dat we dit gesprek nu voeren. In de zin van, is het echt een nieuw gesprek? Want je hebt natuurlijk vaak bij dit soort analyses dat er dan iemand voorbij komt en die zegt van, nou, ja, maar dit herken ik wel. Dit hadden we 30 jaar geleden ook en 60 jaar geleden ook. Zelfsturende eenheden. Ik geloof dat, waarom waren de Duitsers in het begin wat succesvol in de Eerste Wereldoorlog? Zij hadden kleine zelfsturende eenheden, terwijl de Fransen nog en masse met een grote organisatie op pad gingen in mooie uniformen. Eigenlijk hetzelfde verhaal. Of is er echt iets anders aan de hand?
Ja, ik denk dat het is hetzelfde verhaal en er is iets anders aan de hand. En dus dat idee van grootschalig en kleinschalig en die zelfsturende teams, dat is volgens mij een oud principe en dat gaat nog steeds op. Omdat veel systemen zijn nog steeds complex, die waren toen complex, die zijn het nog steeds. Maar ik denk dat het ook voor een deel is een illusie armer. Dus we hebben geprobeerd om toch die grootschaligheid te organiseren. We hebben blijkbaar gedacht dat dat wel kon lukken en misschien in eerste instantie ook hoopgevende gevolgen gezien. Maar inmiddels zijn we daar toch wel een beetje voorbij. En er zijn nieuwe mogelijkheden. Dus platforms zijn wel makkelijker mogelijk nu.
En doe je het meer door de technologie?
Ja, door technologie vooral. En het grappige vind ik van dat makkelijker mogelijk is dat zowel je kunt als grote centrale organisaties zelf iets bouwen waardoor jouw lokale teams beter kunnen werken. En dus gewoon gevestigde instituties kunnen dat beter doen. En andersom is het natuurlijk hetzelfde aan de hand. Heel veel mensen die zelf iets willen doen, kunnen dat makkelijker doen. Gewoon van onderop, zelf ontwikkelen. Dus Buurtzorg is nu de grootste organisatie voor wijkverpleegkundige zorg. Dat klinkt allemaal als groot, 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 maar het is klein begonnen. En de mogelijkheid om van onderop iets te laten ontstaan, is ook veel groter geworden. En dat leidt allemaal bij elkaar, denk ik, tot een soort perfect storm, zeg maar, voor dit soort principes. Deels omdat we dus echt, het gaat gewoon niet meer anders. Het groot lukt gewoon niet meer. Er zijn alle initiatieven die van onderop doorkomen. En als je goed gaat kijken, en als ministerie van Veiligheid en Justitie, Dan zijn er ook allerlei mogelijkheden waarop je het zelf ook zou kunnen doen. Dus je kunt onderdeel zijn van die beweging. En nou, dat zijn allemaal lijnen die volgens mij optellen tot een soort herwaardering voor dat kleinschalig organiseren.
We hebben eerder hier een gesprek gehad met Marije van den Berg over ook de juiste schaal in politiek bestuur.
Ja.
En dat is natuurlijk, want als je het hier hebt over juiste schaal, kan ik dat organisatorisch veel nog bij voorstellen. Maar ook de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal op een gegeven moment toch vragen, en wat gaan we doen voor de komende 5 jaar?
Ja.
In hoeverre raken die discussies elkaar? Dus de juiste schaal om te gaan met die onbekende toekomst. En aan de andere kant de juiste schaal voor die politieke verantwoordelijkheid.
Nou, die raken elkaar natuurlijk knalhard. Dus omdat uiteindelijk die technische... Kijk, we hebben tot nu toe heel erg gesproken over het omgaan met het onbekende als een technisch vraagstuk van hoe doen we het goed. Maar uiteindelijk zit daar natuurlijk een politiek vraagstuk achter. En zowel in termen van koers, waar willen we heen, als in termen van verantwoording. Die staatssecretaris moet inderdaad, vind ik zelf, zou ik mooi vinden, als letterlijke tekst ergens uitspreken in de Kamer van we hebben geen flauw benul. Maar dat vergt nog wel wat voor een politiek verantwoordelijke om die tekst in de mond te nemen. En staatsrechtelijk kan dat overigens prima, zeg maar. Daar ligt helemaal geen... Alleen je ziet je dat niet zo voor je. En dus daar is politiek wel een horde te nemen. Omdat wij politiek toch heel erg verwachten dat mensen het wel weten. In ieder geval, dat willen we graag horen. Maar er zit ook nog een andere vraag achter. Hoe leg je nou verantwoording af over dingen die voortdurend mislukken? Vergis je niet, die sanctietoepassing, ik kan het allemaal heel vriendelijk vertellen. Maar daarin is ingebakken dat er gewoon dingen misgaan. En dat er TBS'ers weglopen, dat er mensen in die halve open instellingen zitten. Ja, die gewoon toch de fout ingaan, dat er in de reclassering dingen misgaan. Overigens, in het huidige systeem gebeurt dat ook allemaal. Hè? Dus, maar dat zit er wel allemaal ingebakken. En dus hoe ga je om met dat soort mislukking? Omdat mislukken hoort bij experimenteren. Zonder mislukking geen goed experiment. De kunst is dat je die mislukking omzet in snelle leerprocessen. En daar zit echt een heel ingewikkeld politiek verhaal. Van hoe gaan wij dat... in het politiek debat een plek geven. Hoe gaan we daar verantwoording over afleggen?
Hoe ga je als samenleving daar een plek aan geven? Want een van de redenen waarom ook, de politiek altijd zo wordt aangesproken op consistentie en op het geven van antwoorden is, en dan kom je weer terug een beetje bij helemaal het begin ook van je oratie. Als mens wil je graag de toekomst weten. Die weet je niet. Dus hoop je dat er mensen zijn die voor jou wel weten en in ieder geval brengen met zoveel bombarie alsof ze het weten.
Nou, dat is constitutioneel gezien nog maar de vraag. Hè? Dus volgens mij, een van de meest disruptieve innovaties die we in het politieke bestel hebben gehad was in de 17e eeuw. Dus John Locke, die vond de checks and balances uit. En daar zijn we nog steeds een beetje van aan het bijkomen. Dus het idee dat niet één partij de macht heeft, maar dat er een rechtsprekende en een uitvoerende en een wetgevende macht is. Maar er is geen verkennende macht. Die idee in veel grondwetten is dat de volksvertegenwoordiging voldoende verstand heeft en rust heeft om ook voor volgende generaties verstandige wetgeving te produceren. Dat idee is de laatste decennia danig op de proef gesteld. Omdat er om allerlei redenen die nu misschien een beetje te ver voeren, allerlei korte termijnachtige politiek bedreven wordt. Waardoor wie is er nou verantwoordelijk voor die toekomst of voor volgende generaties? Die is een beetje naar de achtergrond verdrongen. En dat dilemma word je natuurlijk als beleidsmaker mee geconfronteerd. Ik wil toekomstbestendig beleid maken, of veerkrachtig beleid of antifragiel beleid. Maar ik heb een Kamer die alleen op incident, op incident, op incident reageert. En dat zijn wel mijn politieke principalen. Die maken de wet, ik niet. Ik behoor tot de uitvoerende macht. Ja, en dat is continu afwegen. En ik heb wel eens het idee dat in ieder geval in de departementale wereld in Den Haag, bij de ministeries, dat die korte termijn druk ook op beleidsmakers steeds groter wordt. Waardoor juist een toekomstbeeld en daar dus rustig naar kijken, zeker om het in wetgeving om te zetten, eigenlijk verder naar de horizon verdwijnt dan.
Misschien ook wel omdat je toch ook als mens, gewoon, en dus ook als kiezer of als burger, het moeilijk vindt om met dat onbekende om te gaan. Dat is in theorie interessant. Het is mooi om met elkaar te discussiëren en als intellectueel concept. Maar ik vind het toch buitengewoon fijn als mens om te weten wat er zo meteen gaat gebeuren.
Ja, maar ja, voor een groot deel...
En ik heb graag een politiek die mij daar ook in geruststelt.
Ja, maar dat is ook wel veranderd. Hè? Martijn gaf net al een paar dingen aan die anders zijn, onder die technologie. Maar de civil society in Nederland, die was na de Tweede Wereldoorlog voor een groot deel ook wel anders georganiseerd dan dat die nu was. En veel van die onzekerheidsreductie, om het zo maar even te noemen, deden we natuurlijk in de zuilen. In verenigingsverband, door met gemeenschappen verzorgingstehuizen in te richten, noem het allemaal maar op. Dat was iets voor de civil society en niet zozeer voor de staat. De staat daar is daar in de jaren 60 met grote wetgevingstrajecten. Nou, je hebt een prachtig proefschrift geschreven over onder andere de AOW. Geschiedenis. Je noemt Veldkamp ook nog in je oratie. Ja. Daar is de staat langzaam ingekomen. En die heeft eigenlijk die onzekerheid reductie op zich genomen. Waardoor wij nu ook naar de staat kijken van lossen jullie dat maar op. En terwijl we voor het grootste deel van de geschiedenis deden wel buiten de overheid, gewoon in sociale verbanden.
Ja, ik zit nog een beetje met jou. Bij veel van dit soort dingen is het, ja, je hebt helemaal gelijk. Hè? Dus mensen willen graag zekerheid. En tegelijkertijd moet je dat ook verder bevragen. Van wat willen mensen dan zeker weten? En kijk, als ik met een blinddoek om bij jou in de auto stap. En jij zegt, ik breng jou daarheen. Dan stap ik met enig vertrouwen bij jou in de auto. Ik weet ook helemaal niet of jij een rijbewijs hebt, maar dat maakt ook niet uit. Laten we even in, even in de metafoor denken. Ja, ik stap bij jou gerustgesteld in de auto. Niet omdat ik denk, nou Ruben, die weet wat er de komende 30 minuten tijdens onze autorit gaat gebeuren. Die weet precies dat over 22 minuten een fietser oversteekt of een vrachtwagen ineens van baan verwisselt. Die heeft dat allemaal opgeslagen en die houdt daar rekening mee. Ik stap bij jou in die auto omdat ik denk dat jij goed kan rijden. En dat jij in staat bent om als ineens een vreemd fenomeen zich voordoet, om daar adequaat op te reageren. Dus ik vertrouw op jouw vermogen om een beetje goed om te gaan met wat er de komende 30 minuten gaat gebeuren, terwijl wij in die auto zitten. Onderdeel daarvan is ook dat het in Nederland best aardig geregeld is met het verkeer en zo. Hè? Dus en dat pakket, zeg maar, maakt dat ik met enig vertrouwen mij overgeven aan iemand die de komende 30 minuten de auto bestuurt. Als je dat nou terugbrengt naar de politiek, volgens mij is helemaal niet het idee dat mensen willen weten hoe het de komende 20 jaar gaat of zo. Ze willen het gevoel hebben dat degene die daar op dat moment aan de knoppen zit, ja, een beetje goed de afwegingen maakt. Dus wat ze willen
alert
zien,
is.
Alert is, het serieus neemt.
Lerend vermogen
heeft. En gewoon wel het maximale heeft gedaan om vooruit te kijken. Je hebt wel een beetje die route in. Maar helemaal niet een soort zekerheid. Ze willen het gevoel hebben dat die mensen die aan die knoppen zitten, dat die in staat zijn op de momenten dat het er echt toe doet, en dat is niet elk moment, maar wel een aantal momenten dat het er echt toe doet, dat ze de goede kant op sturen. En dat zou een, vind ik, een minister of een staatssecretaris of een kamer, die zouden dat veel meer moeten laten zien.
Hoe verklaar je het klimaatdebat? Want daar is heel veel informatie over beschikbaar. Daarvan zijn zowel scenario's, zowel rekensommen, zeg maar, zowel dus een foresight als een forecast ruimschoots aanwezig.
Ja.
En toch op een of andere manier lijkt dat niet te pakken.
Nou ja, het grappige vind ik dat ik heb daar zelf de afgelopen tijd wel heel mee geworsteld. En zeker nu heel actueel, hè, Trump die dat allemaal, die klimaatwetten probeert terug te draaien. Het grappige vind ik, hoe moet je nou het gesprek daarover duiden? In de verkiezingscampagne kwam het bijna niet aan bod. Heel veel mensen zeggen, nou, dat is echt heel slecht. Ja, ik denk, het kan ook een teken zijn dat het langzaam vanzelfsprekend aan het worden is. En kijk, uiteindelijk, grote veranderingen krijgen echt vorm doordat er normalisering plaatsvindt. Ja, en normalisering, ja, over dingen die normaal zijn, praat je niet veel. En het feit dat wij nog heel veel praten over islam, over allochtonen, over integratie, dat is misschien ook wel een signaal dat we dat nog niet zo normaal vinden dat we dat zo problematiseren. Klimaat is misschien langzaam aan het normaliseren, dringt meer de levens van mensen in. Op de departementen wordt er heel normaal over gesproken. In de programma's is er toch wel aandacht voor. Bedrijven zijn ermee bezig. Er rijden steeds meer elektrische auto's rond. En heel veel mensen die vinden dat inmiddels niet meer raar. Die vragen zich eerder af, heb ik er nou over 10 jaar zelf ook een? Of duurt dat nog 15 jaar? Nou, misschien wordt het 4 jaar. Dus vindt normalisering plaats. En dat is iets anders dan dat ik zeg, het gaat goed of zo.
Met het,
hè,
risico, om maar even bij je oratie te blijven, dat alertheid afneemt.
Nee, dat vind ik het grootste risico. Maar het is niet een soort alles of niets ding. Ik denk, kijk, 10 jaar geleden was het misschien veel meer een alles of niets ding. Beginnen we eraan of niet? Nou, ik denk dat we er inmiddels aan begonnen zijn. Ik denk dat we een heel eind op streek zijn. Ik denk dat er allerlei zichzelf versterkende dynamiek aan de gang is. Die maakt dat het inmiddels een vanzelfsprekendheid is. En dat de discussie over Trump en over ons kabinet dadelijk veel meer is. Bewegen wij nou mee in die zich versnellende dynamiek? Proberen we zelfs voor op de golf te zitten? Ja, of proberen we dat een beetje af te remmen per ongeluk? Of daar tegen in te zwemmen? Wat natuurlijk helemaal geen goede, wat helemaal niet kan.
Dus Trump is in ieder geval functioneel in het op orde houden van de alertheid?
Nou, dat zeker. Dat vind ik overigens het interessante aan Trump als fenomeen. Dat ik wel merk. Dat wij toch van heel veel dingen, dat we dat een beetje een soort vanzelfsprekend hebben gevonden. En terwijl het helemaal niet raar is dat je voor bescherming, dat je daarvoor betaalt. Het is wel raar dat je met mes op de keel, zeg maar, in een soort afgeperst wordt om te gaan betalen voor de NAVO. Maar het was net zo raar dat wij dus blijkbaar jarenlang daar veel te weinig voor betaald hebben.
Dat is wel grappig, want je zegt ook van anti-fragile, breek mij.
Ja, breek mij.
Want daar kan ik van leren. Dus eigenlijk, dit zijn allemaal voorbeelden van breek mij.
Ja, en het waar mij op alert maakt, is dat wij proberen heel geforceerd geen beweging de beweging uit te sluiten. Dus we willen dat dingen blijven zoals ze zijn. En daar investeren we heel veel in. En kijk, ik ben geen fan van Trump, maar het mooie vind ik wel dat die discussie bijvoorbeeld over de NAVO wel uitnodigt tot reflectie op wat is eigenlijk die NAVO? En dat het de afgelopen 40 jaar zo ging, betekent niet dat het de komende 20 jaar ook zo moet.
En daar kan die sterker van worden.
Kan die juist veel sterker van worden. Ja, als je dit soort discussies goed doorkomt, dan kan je daar echt veel sterker van worden. En dat betekent niet dat we dan stiekem toch lekker niet gaan betalen. Dat gaat veel meer over een soort reflectie op, is het niet? Ja, hoe kunnen we nou sterker door uit deze periode komen?
Dat is een beetje wat Fukuyama ook in die End of History zegt. Op het moment dat een contragewicht voor de liberale democratie wegvalt, verdwijnt de zelfreflectie en kan het wel eens imploderen.
Ja.
Dus daar moet weer een... maar het doet me heel erg... Ik moet hem toch nog even noemen, Ruben, mijn vriend de Tocqueville. Want Martijn doet me daar wel een beetje aan denken. Want Tocqueville eigenlijk is het bekendste boek over de democratie in Amerika. Hij deed eigenlijk, was dat een toekomstonderzoek naar democratie. En mensen hebben zich heel lang afgevraagd, hoe kan het nou dat hij dat zo goed kon voorspellen? En een gangbare verklaring was een term die hij zelf gebruikte, was entrevoir, tussenzien. En dat vind ik mooi. Martijn doet dat eigenlijk ook de hele tijd. En tussenzien betekent, je kijkt niet, zoals Tocqueville, naar Amerika met een horizon, dat is het. Of naar Frankrijk met een horizon, dat is het. Of naar aristocratie met een horizon, dat is het. Of naar een democratie met een horizon. Maar je gaat er steeds tussen zitten. Dus Martijn die staat ook nog met één been in een oude wereld van beleidsorganisaties die op een oude manier werken. Maar hij ziet dat nieuwe ook al voor zich. En hij kijkt er continu tussen zonder die twee allebei te vergeten. Want je moet iets met die beide pijlers. En ik denk dat daar tussenin blijven bewegen en daar strategieën zoeken. Ik denk dat belangrijk is om een beetje positief doormodderend voor te gaan.
Ja, ik vind dat een heel mooi beeld. Ja, dat vind ik een mooi compliment eigenlijk wel. Maar hoe ik dat... Ik gebruik vaak het is een beetje one-liner, maar van A naar B volgens de regels van B.
Ja.
Als je dat in op dat tussen, dat herken ik heel erg. En de kunst is natuurlijk om dat tussen wel steeds om daarin te manoeuvreren vanuit waar je naartoe wil of wat je ziet. En dat dus van via B, zeg maar, in plaats van A. Dat vind ik een mooi beeld.
Martijn, tot slot, hoe heeft het nadenken en het schrijven aan deze oratie jouw eigen denken en handelen veranderd?
Ja, veel. In zoverre, het kost heel veel werk. Dus maar het heeft mij nog meer bewust gemaakt van de taligheid. Dus het belang van taal in het bespreken van dit soort kwesties. En dat zie je ook in dit gesprek. Het is heel moeilijk en belangrijk om de goede woorden te vinden. En die woorden, die doen er echt toe. Dus het onbekende, onbekende, of het bekende, onbekende. Dat zijn toch andere dingen. Complexiteit of gecompliceerd. En zo is het volgens mij heel belangrijk om die taal en die labels, om die scherper te stellen. En mij heeft het verrijkt in de zin van dat ik zelf een paar nieuwe woorden heb ontdekt. Maar dat ik ook merk dat ik veel bewuster nu met die woorden omga. En ook probeer daar weer op verder te gaan van, wat betekenen die woorden voor de praktijk? En hoe kunnen die woorden weer helpen om praktijken te veranderen? Dus het heeft bij mij ook in mijn vocabulaire zijn we wel veel gedaan, maar ook in mijn handelen naar aanleiding van dat vocabulaire.
Dankjewel.
Dankjewel.
U luisterde naar een podcast in de reeks Gesprekken over de publieke zaak van het Instituut voor Publieke Waarden en Bureau en Maas. Heeft u vragen of opmerkingen, laat ons dat dan weten door te mailen naar podcast@publiekewaarde.nl.